het marathoninterview.
En daarbij bent u weer welkom terug bij het gesprek tussen Bram Vermeulen en Robert van Lanschot. Ach, het was een spannend uur vorig uur. Begon dan met die vraag, hoe was de band met je vader? Een eigenaardig antwoord. Ik had, denk ik, een goede band met mijn vader, maar zeker weten doe ik dat niet. Want een psycholoog die me toen verleid heeft over mijn eigen warme jeugd te vertellen, prikte zo door mijn verhaal heen. En hij was er heel veel niet, op reis. Niet zo dwangmatig als ik, maar toch heel veel voor zijn werk. Hij was een geëerd verzetsheld, maar daar heeft hij ons niet mee opgezadeld toen we klein waren. Dat kwam pas met de serie over het verzet door Milo Anstad. Die kwam filmen bij ons thuis. We luisterden mee toen vader het verhaal vertelde. Robert was 9. Toen hoorde hij voor het eerst wat zijn vader had meegemaakt. Was als verzetsman gearresteerd in 1942. Oranje Hotel, uren ondervraagd. Nacht ontnebelkamp Natzweiler in de steengroeven. Dachau kwam daarna, maar was minder erg dan Natzweiler. En na de bevrijding van het kamp heeft die Amerikanen ervan overtuigd dat hij alvast naar Nederland kon reizen. Hij woog nog geen 45 kilo en heeft in een week een konvooi geregeld naar Dachau om de overlevende Nederlanders op te halen. Opnieuw iemand die het onmogelijke mogelijk maakt. Waar zou Robert het van hebben? Lijkt hij op zijn vader? Toen Robert 10 was, zat hij in een auto die verongelukte. Waarbij Roberts 2 jaar oudere broer omkwam. Die broer stapte als eerste in, weet Robert nog. Als ik zelf nou verdorie als eerste was ingestapt, was ik er niet meer geweest. Hoe fragiel kan het lot zijn? Daar raak je niet op uitgedacht. Is reizen vluchten? Je hebt genoeg om van weg te vluchten. Bram Vermeulen zegt, als ik reis, laat ik even alles achter. Even niet zorgen, maar beleven. Robert stemt ermee in, maar zegt, voor mij is het vooral niet stilzitten. Niet bewegen is neergang. Reizen is avontuur. Reizen is intensiever, hevig leven. Een week kan dan een maand lijken en een maand een jaar. Robert schreef het boek Breng me naar de Florida. Wanneer blank zwart zoekt. In de Florida is een nachtclub in Nairobi. Zijn verhaal in een setting heel ver afstond van de leefwereld van de familie. Is hij een paria geworden? Ach, we spreken er niet over en we zien elkaar niet veel. Onze paden kruisen elkaar niet zo vaak. Ik heb nooit een heel grote belangstelling voor mijn familie. Ik ben niet het materiaal van de goede family man. Heel vervelend voor mijn kinderen, maar ja. Ik heb verkeerde keuzes gemaakt. In Zuid-Soedan reizen, terwijl er iedere dag daar vandaan geweld op televisie was. Eigenlijk moet je dat je kinderen niet aandoen, maar ja. Ik heb er in een tent gewoond. Ik was voor buitenlandse zaken al gauw een man voor vreemde opdrachten. De Florida in Nairobi is een club waarin alles kan. Een oase voor mensen zoals Robert die een tijd lang in deplorabele omstandigheden hebben geleefd en zich willen ontspannen. Hij ging daarheen om te feesten, te drinken, te dansen en soms ook aan wat heftiger verleidingen toe te geven. Bram probeert dan een tijdje Robert ertoe te verleiden om toe te geven dat de Florida een nachtclub is waar je meisjes kan oppikken. Maar Robert put zich uit in pogingen onder die typering uit te komen. Florida is veel meer dan dat. Robert leest op uitnodiging van Bram een passage uit zijn boek, waarin hij met drank op, met een meisje uit de Florida waarvan hij de naam niet kent, op een hotelkamer is. Het is even ongemakkelijk in de studio. Hoe kan het dat je dat opschrijft wat je niet eens thuis durft te bespreken? Omdat het niet compleet zal zijn als ik dat verzwegen had. Het hoort bij Afrika, Bram. Er gaat niets boven de Florida. Er gebeurt altijd iets. Zoals in zoveel hotels in Afrika, constateert Bram. Wilt u reageren? Mailt u dan naar marathoninterview@vpro.nl of twittert u met de hashtag marathoninterview. Het is het laatste uur van het laatste marathoninterview van het jaar. En er is nog zoveel te bespreken tussen Bram Vermeulen en Robert van Lanschot.
Hoe vind je dat eigenlijk om dit zo terug te horen?
Ik vind het hele knappe samenvattingen. Bewondering voor degene die dat heel erg gauw doet. Er zijn misschien een paar kleine feitelijke dingen waar je zegt, nee, ik heb net iets anders gezegd,
ja. Maar ik bedoel eigenlijk over jou.
En wat hij eruit... Ja, een goed portret, absoluut.
Ja. Je vader kwam natuurlijk in het tweede uur uitgebreid aan bod. En ik wou daar nog even op terugkomen. Ik wil dit uur gaan terugreizen naar de plek waar we nu zijn, Nederland. Ja. Want daar heb je ook grote belangstelling voor. Niet alleen die ver weg landen. Ja. Maar nog één land boeit me. Dat is Irak. Ja. Waar jij gestationeerd bent als in 2003. Dus het is het jaar van de Amerikaanse invasie. Word je daar gestationeerd als politiek adviseur van de Nederlandse commandant.
Ja.
En daar doet zich een verhaal voort wat ook weer terug te voeren is, denk ik, naar de geschiedenis van je vader.
Min of meer. Wat speelde is dat op een gegeven moment in de Nederlandse pers bekend werd, of werd gerapporteerd, dat Nederlandse militairen in Irak zouden hebben gemarteld. Ik zat in die tijd in wat heette het CPA-huis. Het Coalition Provisional Authority huis. Ik moet zeggen, een Amerikaanse instituut als het ware. In de stad Samawa, waar het Nederlandse leger ook zat. En dat huis werd qua omvang te vergelijken met, ik moet zeggen, een lagere school in een groot dorp. Dus geen groot gebouw. We wisten trouwens van dat gebouw dat er in de tijd van Saddam Hussein wel gemarteld was. Maar daar zat dus een internationale staf. Amerikaanse ambtenaren, Britse ambtenaren, wat militairen. Ik was daar gehuisvest als een van de politieke adviseurs van de Nederlandse commandant. En er zat ook buiten het gebouw, in de tuin, waren iets van 4 of 5 tenten waar mensen van de Nederlandse militaire inlichtingendienst zaten. En het verhaal wat dus opeens naar voren kwam was dat die Nederlandse militairen zouden hebben gemarteld. Dat verhaal heeft mij hooglijk verbaasd. Want we zaten daar in dat relatief kleine gebouw, in een kleine compound, met misschien iets van 40, 50 mensen van verschillende nationaliteiten. Dat daar akelige dingen zich zouden kunnen hebben voorgedaan zonder dat ik of die anderen dat zouden hebben gemerkt. Ik begrijp nog steeds niet dat die aantijging ooit.
Wacht even, ik ga hem even voorlezen. De Volkskrant kwam er mee in 2006, dus 3 jaar later. Dat zogenoemde hardhandige tactische ondervragingen werd gebruikt. Uitgevoerd door leden van de militaire inlichting en veiligheidsdienst. Ja. Dat zijn de mensen die in jouw gebouw
in die
aanwezig
compound
zijn.
Ja.
De Irakezen zouden zijn blootgesteld aan fel licht en lawaai. Nederlandse militairen zouden gevangen uit hun slaap hebben gehouden door hen nat te spuiten. Ook zouden Irakezen zijn blootgesteld aan hoge geluidstonen. De gevangenen zouden gedwongen zijn geweest een donkere bril te dragen, waardoor ze niets zagen. Dat is onmogelijk dat gebeurt dus in het gebouw waar jij ook aanwezig was.
Nee, ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar voor mij is het.
Je hebt het niet gehoord.
Niet alleen ik niet, maar al die andere mensen die er ook zaten. Niemand heeft daar iets van gemerkt. En ik kan niet uitsluiten. En ik geloof dat naderhand is er ook. Er is serieus onderzoek naar gedaan. Ik geloof dat uiteindelijk de conclusie is geweest dat nee, er is niet gemarteld, maar er zijn wel handelingen verricht die vernederend waren.
Ja. Maar dat ging eigenlijk over woordkeus,
dus toch,
lijkt het.
Ja, nou ja, de
commissie
ik vind
van de
het een belangrijk,
het was
een belangrijk
geen
verschil.
Ja.
Martelen of vernederen. Maar goed, dat is een hele lange ethische discussie misschien. Maar voor mij was het dus haast schokkend te horen dat ik dus kennelijk in een gebouw had gezeten waar dat soort dingen zich hebben voorgedaan. En het was zo'n klein gebouw. Er liepen zoveel mensen, Amerikanen, Britten. Er was Filipijnse staf die daar voor het eten zorgde. Er waren Irakezen. Stel dat er iedere ochtend stonden bij de poort stonden Irakezen die probeerden werk te krijgen op die compound. Nou, als er ergens gemarteld wordt, dan zinkt dat gerucht. Dat gaat geruchten opleveren. Dat zinkt door in zo'n lokale gemeenschap. Als mensen hadden geweten dat daar gemarteld werd, dan zou daar 's ochtends niet iedere ochtend een rij staan van mensen die daar juist willen komen werken.
Ja.
Nogmaals, er moeten dingen zijn voorgedaan die dus heel op een hele speciale manier, misschien wat om 3 uur 's ochtends of zo, dat echt iedereen lag te slapen, dat daar mensen door die tuin naar een kelder onder dat gebouw zijn gevoerd.
Maar de commissie van den Berg zegt niet, oké, het is geen marteling, maar zegt niet dat er niets is gebeurd. Ze zeggen, er is wel
mensen vernederd.
Ja, er zijn mensen vernederd, gedesoriënteerd, de geblindeerde skibrillen, harde muziek, met water nat gegooid. Dat is allemaal wel gebeurd.
Ja, ja. Nou ja, hij zegt het dus ja. Ik heb geen reden om te zeggen. Het enige is dat ik kende als geen ander, ik moet zeggen, de layout van die compound. En dat dit heeft kunnen gebeuren, is voor mij nog steeds een raadsel. En ik heb dus, omdat Het zat mij natuurlijk ontzettend dwars. Iedereen die ik in Nederland ken zou denken... Hoe is het in godsnaam mogelijk dat Robert van Lanschot... vrolijk in dat huis zit... terwijl er in een andere kant van dat gebouw wordt gemarteld. Dus ik heb toen, en dat is echt heel erg tegen... de regels van Buitenlandse Zaken in... ik heb dus een brief geschreven aan de Telegraaf. En die is ook gepubliceerd, waarin ik dus uitleg dat... en dat was dus voordat dat eindrapport er kwam... met die conclusies van Nederland. Ik heb dus mijn indrukken van die compound gegeven... en gezegd, het lijkt mij... vrijwel uitgesloten dat er ernstige dingen op die compound zitten. Het zat te vol. Het gebouw was te klein. Dit kun je niet geheim houden. En dat heb ik eigenlijk gedaan vooral om mezelf in bescherming te nemen... tegen mijn vrienden en kennissen.
Ja, dat vind ik interessant. Want dat je nou
ik was dus heel erg tegen... Dus Buitenlandse Zaken is ook heel erg boos over geworden. Want dit was een supergevoelige zaak. Ja. En als je daar dan als ambtenaar... gewoon doorheen gaat fietsen met een brief in de Telegraaf. Dat hebben ze niet leuk gevonden. Maar ik ben toch blij dat ik het gedaan heb. Want ik wilde niet dat ooit iemand zou denken... misschien ook vanwege mijn eigen vader die dus gemarteld is... dat ik in een gebouw zou kunnen verblijven... wetende dat er op die compound gemarteld is.
Ja, de zoon van de verzetsheld.
Die daar relaxed
en doet niks.
Nee, precies. Nee. Dat was voor mij ondenkbaar. Dus ik was me heel van bewust dat Buitenlandse Zaken er heel erg boos over zou zijn. Maar dat was de prijs.
Ja. Er is nog wel één overlapping met je vader. Je vader ging inlichtingen doen voor het verzet. En eigenlijk lijkt jouw baan ook heel erg op spionnenwerk soms.
Nee, ik heb nooit spionnenwerk gedaan. Ik denk dat ik ontzettend ongeschikt zou zijn.
Hoezo?
Voor dat werk. Te veel een kletskop ben, te veel... daar moet je heel gedisciplineerd zijn. Moet je ook goed op je spullen passen. Moet je...
Wie zegt dat? Dat zit in de James Bond film? Of de...
Ja, ik denk... Nee, maar... Ik zou het zelf... Is daarentegen zijn rapportages van mij terechtgekomen bij de militaire inlichtingen? Uiteraard. Als je in Irak zit en je schrijft over de situatie. Mijn taak in Assamawa was vooral de contacten met de lokale autoriteiten. Denk aan hoge imams, belangrijke figuren uit de Shia-gemeenschap, zakenlieden, lokale politici. Uiteraard was de militaire inlichtingendienst daarin geïnteresseerd. En ik weet ook dat er heel veel van mijn rapportage is doorgegaan naar de
militaire. Het overlapt toch ook heel vaak, het werk van de diplomaat en de spion?
Maar mijn werkmethode is zo impressionistisch, idioot, zo opereert. Tenminste, neem ik aan, een goede spion niet. Ja. Maar soms is mijn... ik heb mensen ook een tijd lang politieke adviseur geweest... van de Amerikaanse commandant in Bosnië, generaal Sylvester. En ik was er overigens, er zat een hele club van politieke adviseurs. Maar hij gebruikte mij niet als spion, maar wel... als iemand die je op pad kon sturen om te horen hoe het nou echt is in dat land. En die man die kreeg natuurlijk iedere dag stapels met intelligence reports. Maar hoeveel je ook dat zou lezen, je zou er nooit uit kunnen halen van hoe is het nou echt? Nou, hij had mij dus... hij stuurde mij regelmatig op pad om dus te gaan beschrijven hoe het nou echt is. Want als generaal, hij zat alleen maar in panzerauto's... en werd omringd door lijfwachten. Dus zo iemand heeft eigenlijk komt niet in touch met hoe het nou echt is. Hoe het lokaal is. Ik heb op een gegeven moment... Hij heeft me op pad gestuurd voor een hele grote reis door Republika Srpska. Dat was dus als het ware het moeilijke deel, het Servische deel, het opstandige deel. Denk ook aan Mitrovice. Een heel ingewikkeld gebied. En ik heb daar dus rondgereisd en ik heb een heel uitgebreid rapport daarover voor hem geschreven. En het is een beetje vreemd gelopen. Ik had het van tevoren aan een Amerikaanse collega laten zien. En die zei, dat is een fantastisch rapport, maar... het gaat niet lukken zo. En ik zei, hoezo? Ja, er moet een positieve wending aankomen. Wij Amerikanen, hè, bij een rapport, er moet iets positief op het einde, bedenk maar iets, maar zeg dat het toch allemaal goed gaat komen. Dus ik heb uit mijn duim heb ik een soort van een positieve wending. Heb ik aan het slot van dat verhaal, ik was helemaal niet optimistisch, maar toch die positieve wending geschreven. Dat is naar die generaal gegaan en die stuurt dat door naar Washington. Twee dagen later komt hij mijn kamer binnen en zegt: Robert, ik heb dat verhaal doorgestuurd naar het Pentagon. En die hebben het doorgestuurd naar het Witte Huis.
Met enige trots in je ogen zie ik.
Met enige trots.
Ja.
Want
je komt ook als volgens mij de enige Nederlandse diplomaat voor op WikiLeaks.
Dat weet ik niet, maar ik kom wel voor op WikiLeaks. Ja, dat was na een... Ik heb in Asmara een gesprek gehad met iemand die heel hoog op de Amerikaanse terroristenlijst staat. En dat was... Hij zit nu gevangen in Mogadishu, maar dat was, of is nog steeds, dus Sheikh Hassan Dahir Awais.
Ja.
En hij was een van de oprichters en ook de leider van de Islamic Courts in Somalië.
De voorganger eigenlijk van Al-Shabaab.
De voorganger van Al-Shabaab. Al-Shabaab is als het ware een aftakking. Dus de jeugdbeweging was de jeugdbeweging van die Islamic Courts. En we hebben in Asmara hebben we twee keer gesproken. Eén keer heel erg lang, intensief. Ik vond het ook een klein beetje griezelig. Want we zaten op het terras. We zaten binnen, maar de terrasdeuren van het hotel waar we zaten stonden open. Ja. En tijdens het gesprek had ik echt het gevoel van: jee meneer, ieder moment kan er een kruisraket, kan er door die openstaande terrasdeuren naar ons binnenkomen, naar ons tafeltje.
Want geen enkele westerse diplomaat had met hem gesproken.
Niemand had gesproken.
Hoe kom jij er dan om het toch te doen?
Omdat het natuurlijk een hele interessante figuur. Er was op dat moment een Somalië vredesconferentie. Er is een hele reeks van dat soort conferenties geweest op allerlei plekken. Dit was er dus één in Asmara. En hij was ook uitgenodigd. En uiteraard ging mijn belangstelling naar hem uit. Ik heb geen toestemming gevraagd aan Den Haag. Want ik dacht, als je gaat vragen, mag ik met Hassan Dahir Awais, topterrorist, mag ik daarmee koffie gaan drinken? Dan was het antwoord vrijwel zeker nee geweest. Maar dus toch gedaan. Het is een ontzettend interessant gesprek geworden. Ik heb dat ook aan de andere ambassades doorgegeven wat ik gehoord had. En de Amerikanen hebben daar dus een secret rapport over gestuurd naar Washington. Wat behoorlijk weergeeft wat ik heb gezegd. Maar dat waren trouwens alleen de politieke dingen. Hij heeft me bijvoorbeeld ook heel veel over... Hij was geen groot islamgeleerde, maar hij was wel een groot kenner van de islam. Hij heeft me één ding verteld wat mij heel erg interesseerde. En dat is dat in Somalië mensen soms zelf om steniging vragen. En hij heeft me uitgelegd dat dat gebaseerd is op een speciale leerstelling binnen de islam, die niet door alle moslims wordt gevolgd, maar er zijn moslims die dat volgen. En die leerstelling is dat als je gestenigd wordt, dan wordt de zonde waarvoor je gestenigd wordt weggewist. En mensen komen dus als het ware voor de keus. Wil jij gestenigd worden? Dat is pijnlijk, maar het duurt niet langer dan ongeveer 15 minuten. Of wil jij voor altijd in de hel zitten? En er zijn dus mensen in Somalië. Hij gaf ook voorbeelden. Er zijn een paar gevallen in Somaliland. 2-3 gevallen in Mogadishu. Er zijn dus mensen die na overspel de mensen om zich heen hebben gevraagd, stenigt mij. Dat vond ik toch wel... Ja, zoiets zit mij wel als verhaal.
Ja. En zo komen we uit bij Nederland, waar je ook uitgebreid onderzoek hebt gedaan naar de islam in Nederland.
Ja.
En wat er eigenlijk allemaal gebeurt, het reilen en zeilen in de achterstandswijken, of hoe ze dan ook mogen heten in de Nederlandse politiek.
Ja.
Waarbij volgens mij vaak mensen jou ook die denken, wat doet die man ineens bij ons in de moskee? Wat doet die man ineens bij ons in de straat? Waarbij ze soms ook denken, het is een spion.
Ik denk dat ze nu al wel gebeurd is. Ja. Maar ik heb altijd overal meteen gezegd, ik ben bezig met een boek. En dat werkte eigenlijk. En ik was ook echt bezig met...
Dus het tip voor alle spions in de wereld, zeg gewoon dat je met een boek bezig bent.
Nee, er zijn momenten geweest waar mensen, ik moet zeggen, nogal schrokken.
Ja.
Bijvoorbeeld ook omdat er is binnen de islam is een soort van equivalent, niet een equivalent van kerstmis, maar er is binnen de islam is er ook een heilige nacht. En die nacht die heet Laylat al-Qadr. En dat is de nacht waarin wordt herdacht dat de Allah, de tekst van de profeet, de tekst van de Koran, via een engel doorgeeft aan Mohammed. En dat is binnen Nederlandse moslimgemeenschap is dat een heel heilig moment. En daar weten maar heel erg weinig mensen van. In die nacht zijn moskeeën open. En dan wordt er niet standaard gebeden, maar iedereen zit dus een beetje voor zichzelf te mediteren. Zit stukjes uit de Koran voor zichzelf te lezen. Het is dus iets wat wij absoluut niet kennen. En toen ik hoorde over die Laylat al-Qadr, toen dacht ik, hierover ga ik schrijven. Ik heb toen een zwerftocht gemaakt door Zuid-Holland en Noord-Holland. Ik heb in die nacht iets van 15 moskees bezocht en telkens opgeschreven wat er in die moskees speelde. En als je dus 's nachts in Gouda in een of andere gekke buurt om 2 uur 's ochtends een moskee, als Hollander een moskee komt binnen, is even, wat krijgen we nou?
Niet alledaags.
En als ik dan uitleg, nee, maar ik ben aan het schrijven en ik ben ontzettend geïnteresseerd in jullie Laylat al-Qadr. Vind je het goed dat ik 20 minuten bij jullie op de vloer van de moskee kom zitten en meedoe, meemediteer, meekijk. Ja.
Dus ik vind het ontzettend interessant dat je daar elke keer toch zo geïnteresseerd in bent. Om die reden dat je... het lijkt bijna net alsof je je meer aangetrokken voelt tot het armere deel in Nederland, maar ook in de wereld dan het rijke. Toen ik je vroeg, geef mij eens een nummer van een vriend of een collega die je echt goed kent, gaf jij het nummer van Charlie, kioskhouder in Den Haag.
Ja.
Die werkloos is, gescheiden is en je beschouwt als je boezemvriend.
Ja, ja, ja.
Dat is niet wat ik meteen verwacht.
Nee, maar toch is het zo. Het is iemand... voor mij is dat misschien toch wel een teken van echte vriendschap. Dat je elkaar absoluut alles kunt vertellen. Dat er geen enkele gêne, dat je geen zwakheden hoeft te vermommen.
Maar hoe komt het dat je dat bij hem zo voelt?
Toeval. Zuiver toeval. We hebben ook soms... We hebben één plek, dus op de Dennenweg, waar we om de 2 weken zitten en dan behoorlijk drinken. En soms hebben we ook een avond dat we nauwelijks met elkaar praten. Maar dat hoeft ook niet. Het is een soort vriendschap waarbij je gewoon goed voelt bij elkaar. En je hoeft niet brallerige verhalen te vertellen. Je hoeft niet speciaal gekleed te gaan. Het is iemand waarbij ik me helemaal op mijn gemak voel. En het is trouwens wat ik bij hem ook... misschien weet hij dat niet eens, dat voor mij zo belangrijk is geweest. Maar ik heb een aantal jaar geleden heb ik een hele vorm van staar gehad. Ik ben bijna blind geweest. En hij heeft me toen een aantal keren naar de oogkliniek gebracht. Dat was ritten van Den Haag naar Vught. En het was een periode waarin ik ontzettend gedeprimeerd was. Ja, voor mij is als waarnemer kijken is alles in mijn leven. En het idee dat ik echt niet meer zou kunnen zien, dat misschien een van die twee, dat bij de eerste operatie zou worden geconcludeerd, nee, een allergie, het andere oog kunnen we niet doen, dat ik wijs van spreken blind zou gaan. Heel erg bezorgd, heel erg gedeprimeerd. En hij heeft me gewoon door die hele crisis heen gepraat. Gewoon niet met fantastische argumenten, maar gewoon, kom op, Robbie, het komt allemaal goed. En ik ben hem gaan geloven. En het is ook allemaal goed gekomen. Maar hij weet dat niet. Maar hij heeft me op die manier, in die periode, me ontzettend geholpen. Ja. Echt heel, heel, heel erg. En ik denk dat niemand dat zo goed had kunnen doen als hij.
Maar jij wil, naar mijn beleving, voortdurend over die heg heen springen. Je wil voortdurend even aan de andere kant kijken hoe het daar is.
Ja.
Het motto van je boek, Café Mogadishu, komt van Ron Suskind. The way of the world, that's one thing he knows. Making contact with people not like you is one of the best things a person can do.
Ja.
Dus contact maken is het beste. Ik wou daar eigenlijk het motto van mijn boek tegenover zetten. Den Dolaert zegt, eerder zal zout tot honing verworden eer een mens een ander mens laat staan, een volk een ander volk zal begrijpen.
Ja.
Dus hij zegt eigenlijk, het kan helemaal niet.
Ik denk dat op zekere hoogte dat het inderdaad niet kan. Maar je kunt het wel proberen. En ik heb het, met mijn omzwervingen door het andere Nederland, wat ik kan zeggen de subtitel is van het boek, heb ik inderdaad geprobeerd om te bevatten wat er speelt. En dan met name eigenlijk binnen de islamitische gemeenschap.
Hoe kwam je daarbij?
Ik kwam daarbij omdat ik denk dat het voor mij meer voor de hand lag dan voor andere Nederlanders. Omdat ik veel ben weg geweest. En dus een aantal, voor veel Nederlanders, ik zou zeggen de, als dat zo mag noemen, islamisering van bepaalde buurten in de grote steden is een geleidelijk proces geweest. Omdat ik veel weg was, was dat voor mij een proces wat zich in sprongen voltrok. En straten die ik voor mijn vertrek op een ene manier zag, zag ik na 4 jaar later, zag ik opeens helemaal getransformeerd. En dat is me ontzettend gaan interesseren. En ook dat je gaat afvragen, wat speelt zich af achter die façades? Voor mij lag het heel erg voor de hand. Sterker nog, ik dacht dat het zo'n thema was dat zo voor de hand lag, dat er vast en zeker misschien wel 10 andere mensen met precies hetzelfde project bezig zouden zijn. En dat vlak voor mijn café Mogadishu er 9 andere boeken op de plank zouden hebben gelegen met precies diezelfde aanpak. Ja. Maar niet dus, want ik ben eigenlijk altijd een eenling geweest. Nou, laten we zeggen, een journalist als Jannie Groen van de Volkskrant, die heeft ook die benaderingswijze, maar verder ken ik eigenlijk geen Nederlanders die op die manier hebben rondgezworven.
Ja, nou ja, Sheila Kamerman van de NRC Handelsblad, er zijn wel
meer zijn,
mensen geïnteresseerd.
Ik lees heel trouw Jannie Groen, die ik heel erg goed vind. En, maar er zijn weinig mensen die als het ware die aanpak volgen.
Maar jouw voorspellingen zijn behoorlijk donker. Althans, je stelt je de vraag, kan Den Haag Mostar noemen? Je had het er al over, kan Den Maasluis Mitrovice worden? He, dat is echt dom. Dus wat jij op de Balkan hebt gezien, denk jij, kan ook, voorspel je, althans in het boek wat al in 2010 uitkwam, kan ook in Nederland zich voordoen. Ja, maar geloof je dat nog steeds?
Dat geloof ik nog steeds, maar het kan ook zeer wel niet gebeuren. Ik denk dat iedere statement van de integratie is mislukt, dat het daarvoor veel te vroeg is. Of iedere statement van de integratie is wel gelukt, dat het daarover ook veel te vroeg is. Dat we in feite midden in een gigantisch experiment zitten waarvan niemand de uitkomst kent. En dan kijk ik niet alleen naar Nederland, maar ook naar Duitsland, waar het steeds ingewikkelder begint te worden. En naar Frankrijk en naar België. Ja. Nu ook naar Zweden.
Maar je bevindingen, waar die zorgen?
Ik denk dat ik somberder ben dan veel andere waarnemers. Omdat ik op veel plekken ben geweest waar het heel erg is misgegaan tussen christenen en moslims. Maar ik ben ook, ik heb ook geschreven om een plek waar het bijvoorbeeld heel erg goed gaat, Tatarstan. Waar een haast unieke harmonie bestaat tussen christenen en moslims.
Ja.
Dus het kan. Kijk, in dit verband noem ik, ik heb het natuurlijk wel vaker over, noem ik vaak een uitspraak van Chuan Lai. Chuan Lai was in de tijd van Mao Zedong was de minister van Buitenlandse Zaken van China. En die man die had in zijn jeugd gestudeerd in Frankrijk en kende Frankrijk vrij goed. Op een gegeven moment wordt hij geïnterviewd door 2 journalisten van Le Monde. En aan het einde van het gesprek vragen ze hem, wat vindt u eigenlijk van de Franse Revolutie? En toen zei hij, monsieur, het is nog veel te vroeg om daar een oordeel over te geven. En ik denk dat datzelfde, dat je dat eigenlijk ook zou kunnen zeggen over het integratieproces. Wij kunnen nu nog niet een duidelijk oordeel geven welke kant gaat het uit. Daar kunnen we over pakweg 100 jaar over gaan nadenken.
Mm-hmm. Maar je noemt Mitrovica, bedoel het plaatsje in Kosovo waar Serviërs en Albanese elkaar letterlijk
Mitrovica is
Kosovo.
Wel
ja, sorry, aan de rivier. We zijn er allebei geweest.
Ja.
waar Kosovaars, Albanese, Serviërs elkaar letterlijk naar het leven stonden. Waar voelde je echt die zorg dan? Waar zag je dit kan nooit goed komen?
Bijvoorbeeld daar, maar ook op allerlei plekken.
Ik bedoel
plekken.
In Nederland.
Ik zeg niet dat het... nogmaals, voor mij is, en dan wil ik niet eens eigenlijk speciaal over Nederland hebben, over West-Europa, is het gewoon helemaal onduidelijk wat dit gaat worden. En iedere pretentie van het gaat lukken of het gaat niet lukken, ik denk dat echt te vroeg is om daar uitspraken over te doen.
Ja,
maar het geeft het wel iets. Kijk, als je kijkt naar wat er verder in de wereld gebeurt. We zeggen in een Mosul, waar christenen en moslims sinds de 7e eeuw hebben samengeleefd en waar nu voor christenen geen plaats meer is. Ja, dat wil dus zeggen dat zelfs na meer dan 1000 jaar kan het nog misgaan.
Jawel, maar dat is Noord-Irak. Daar
ja,
is,
maar zijn wij zoveel beter? Zijn wij?
Maar jij hebt er rondgehangen. Ja. Vertel het maar.
Nogmaals, ik denk dat het eigenlijk onmogelijk is om er zinnige uitspraken over te doen. Mm-hmm. Ben ik bij mijn eigen omzwervingen in Nederland dingen tegengekomen waarvan ik dacht, dit gaat heel, heel erg mis? Absoluut niet. Maar ik ben in het buitenland veel plekken geweest waar het heel erg mis is gegaan.
Mm-hmm. Jij...
En dus de vraag is van ja, als het op zoveel plekken misgaat, wat zou ervoor kunnen zorgen dat in Nederland, of zegt Duitsland of Zweden, dat het daar niet mis zou gaan?
Ja. Je komt in veel moskeeën en daar kom je eigenlijk tot de conclusie dat veel migranten naar Nederland kwamen ondanks onze Hollandse normen en waarden.
Ja. Ja.
Die in die moskeeën ook gewoon resoluut worden afgewezen.
Nou, ik denk meer in het algemeen dat we niet moeten denken dat migranten in Nederland toekomen omdat ze nou echt onze Nederlandse waarden en normen waarderen. Zoals die al überhaupt zouden kennen.
Mm-hmm. Wat zag je daar dan?
Nee, ik denk dat voor heel veel migranten Nederland een land is wat zekerheid kan bieden. Met een rechtssysteem wat werkt. Met eenvoudige dingen. Ik schrijf er ook over in het boek De Florida. Alleen het feit dat uit Nederlandse kranen water komt. Dat er altijd water uit de kranen komt. Dat is in Afrika onvoorstelbaar. Dus logisch, dat heeft een enorme aantrekkingskracht. Zonder dat men nou ook meteen Nederlandse waarden en normen daarin meeneemt. Maar gewoon algemeen de materiële toestanden, de medische zorg, de financiële relatieve zekerheid.
Je maakt je heel erg druk, want je hebt er meerdere malen over geschreven, over het moskee-verzamelgebouw in Amsterdam-Oost. Dat is een gemeenschapscentrum dat wordt verhuurd aan Turkse en Marokkaanse gemeenschappen in het Amsterdamse stadsdeel Oost.
Ja, ja, ja.
En wat stoort je daar zo aan? Of wat viel je daar zo op?
Ik moet dan misschien even kort de voorgeschiedenis vertellen. Ik heb in dat boek Café Mogadishu er een uitgebreid verhaal over dat gebouw geschreven. Het heette oorspronkelijk het moskee-verzamelgebouw, maar kreeg naderhand de naam De Verbinding. En onder die naam kennen meer mensen het dan onder de benaming moskee-verzamelgebouw. Hoe ben ik ooit bij dat gebouw betrokken geraakt? Ik was op een van mijn voettochten door Amsterdam. Liep ik bij dat gebouw aan de Joubertstraat. En er hing, het is een gebouw wat van de stad Amsterdam is en verhuurd wordt aan een Turkse moskeevereniging en aan een Marokkaanse moskeevereniging. Beneden in dat gebouw zit aan de ene kant een grote Turks moskee aan de linkerkant en aan de rechterkant zit een Marokkaanse moskee. Op een gegeven moment, ik zwerf te Amsterdam en aan de Turkse kant van het gebouw hangt buiten een groot banier dat zegt, wij doen mee aan Burendag. En ik dacht, dat is heel erg leuk en ook ontzettend goed. Als je bang bent voor dat ze een goed wapen tegen islamofobie is natuurlijk die moskee te tonen en te laten zien, dit heeft niets engs. Dus prima initiatief. Ik ga daar binnen en word ontzettend hartelijk ontvangen. Baklava, glaasjes thee door het moskeebestuur. En op de tafel liggen formulieren met het activiteitenprogramma van de moskee. Een van die ik liet daar mijn ogen over gaan. En een van die activiteiten die vermeld stond was Nederlandse waarden en normen voor Turkse jongeren. En ik dacht, goh, dat is interessant. Ik weet zelf eigenlijk niet wat Nederlandse waarden en normen nou precies zijn. Maar om nou te horen wat daarover aan Turkse jongeren wordt verteld, dat vond ik wel heel erg leuk. En ik heb dus gevraagd, mag ik daarbij aanwezig zijn? Nou, dat vonden ze natuurlijk heel erg vreemd. Wat Hollander. Ik heb dus uitgelegd, nee, ik ben aan het schrijven. Ik wil kijken. Ik zal mijn mond houden. Ik zal onopvallend daar aanwezig zijn. Uiteindelijk gezegd, je mag komen. En dat was op een zaterdag. Dat ik daar naartoe ben geweest. En ik kom het lokaal binnen. Het was een van de zaaltjes boven de Turkse moskee. En de ramen zijn helemaal dicht gemaakt met niet doorzichtbaar folie. Aan de wanden hing alleen een kaart van Turkije. En ik dacht van, goh, vreemd dat juist in zo'n ruimte les voor over Nederlandse waarden en normen wordt gegeven. Maar goed, er komen allerlei kinderen die les gaan volgen, komen binnen. En dat alleen maar jongens. En die hebben allemaal Korans bij zich. En ik dacht, god, het wordt wel heel erg curieus. Zij pakken hun Korans uit. Sommigen leggen een kleed op tafel om de Koran niet in contact te brengen met de tafel. En op een gegeven moment gaat de deur open en de leraar Nederlandse waarden en normen komt binnen. Dus ik sta op en ik zeg, mijn naam is Robert van Lanschot. Ik heb met het moskeebestuur gesproken en vindt u het goed dat ik hier kom luisteren? En al die kinderen beginnen allemaal te lachen, al die jongens. En zo, hoezo, wat is er? Ja, onze leraar verstaat geen Nederlands. Nou, het bleek dus in feite dat die les een Koranles was. Daarover ben ik gaan schrijven. Ik vond dat hele gebeuren curieus genoeg om veel meer aandacht te gaan besteden aan dat gebouw. En dat is uiteindelijk een heel erg lang verhaal geworden. Dat is terechtgekomen in de Groene Amsterdammer. Ja. En dat heeft nogal wat belangstelling gewekt. Omdat ik ontdekt had dat voor de bouw van dat gebouw er door gemeente Amsterdam, of meer concreet Amsterdam-Oost, een subsidie was aangevraagd in Brussel. En om die subsidie te krijgen moest verborgen blijven dat het in feite om een moskeegebouw ging. Of laten we zeggen, een moskeeverzamelgebouw ging. Dus in die aanvragen aan Brussel stond dat het gebouw zou zijn voor allochtone jongeren, allochtone vrouwen en voor werklozen. Maar de hoofddoelgroep, moslimmannen die daar in die twee moskeeën willen komen binnen, is dus door de overheid verborgen gehouden voor Brussel. Dat
Waarom?
Heeft omdat het gebouw moest er komen. Dat is eigenlijk een lang apart verhaal. Maar de gemeente was bang dat als die moskee er niet zou komen, dat tot problemen zou kunnen geven in de wijk. Mm-hmm. En dat moest er komen, maar er was niet voldoende budget. Dus het was als het ware een noodstap om te zeggen, we kijken of dat Brussel geld kan geven. En Brussel heeft geld voor wat heet projecten voor de toegeleiding tot werk. En dan denk je dat speelt alleen in Zuid-Italië of op de Balkan. Nee, ook Nederland kan uit die pot geld krijgen. En dus er is
de Europese Unie
bijna een miljoen euro is door de Europese Unie gegeven voor de bouw van dat gebouw. Althans voor de lokalen waarin dan cursussen zouden worden gegeven voor de toegeleiding tot werk. Nee. Toen dat verhaal, want dat heb ik in mijn verhaal, dat ging niet alleen over die leraar Nederlandse waarden en normen die geen Nederlands bleek te spreken, maar ook over deze situatie. Want ik ben een beetje gaan graven in de archieven en daar kom je allemaal gekke beleidsstukken tegen. En ik dacht van, nou, dit is toch wel heel erg speciaal. Toen het verhaal werd gepubliceerd, het stond dus eerst in mijn boek Café Mogadishu. Dat is op een gegeven moment overgenomen door de Groene Amsterdammer. Toen is in het Europese parlement zijn mensen wakker geworden en die hebben aan de commissie gevraagd, wij willen hiernaar onderzoek. En dat onderzoek is terechtgekomen bij OLAF. En OLAF is het fraudekantoor van de Europese Unie. En dat onderzoek loopt nog.
Ja. Ik wil er niet al te gedetailleerd op ingaan, maar wat me wel fascineert, is waarom fascineert, waarom houdt het jou zo bezig? Want wat denk je
toeval,
dat dit verhaal
toeval,
vertelt?
Kijk, er is veel meer gebeurd. Er is dus een zaak geweest van, ik moet zeggen, fraude. Of althans, veronderstelde, er is geen rechter geweest die zich over heeft uitgesproken. Hè, maar ik moet zeggen, een gerede kans dat er fraude is gepleegd door Amsterdam om die subsidie binnen te halen.
Ja.
Dat is één fraudezaak. Maar er is een andere fraude geweest. Daar heb ik in het tweede verhaal over geschreven. Ook weer voor de Groene Amsterdammer. Ja. En dat betrof een fraude, of althans een malafide gedrag van die twee moskeeën richting de gemeente. De gemeente heeft tonnen aan geld gegeven aan die twee moskeeën om cursussen te organiseren voor integratie. Denk aan ouderenoverleg, gesprekscursussen, naailessen, noem het allemaal maar op. Het geld dat ervoor verstrekt was, was veel meer dan nodig was voor, ik moet zeggen, conversatie. Conversatieles op een middag. En dat geld is afgeroomd en daarmee is de hele, het hele functioneren, met name aan de Marokkaanse kant van die moskee, is helemaal gefinancierd. Er is dus heel veel subsidiegeld is dus verkeerd aangewend.
Ja.
En
Dat snap ik. Dus dat is het schandaal. Maar je schrijft ook, in Nederland is er nog altijd de hoop op een polder-islam. Een islam die onbetekenend wordt, net zoals het christendom. En die hoop noem jij naïef. Wat jij ziet in die wijken is niet wat gebeurt. Het wordt geen polder-islam.
Nee, want modernisering binnen islam is eigenlijk onmogelijk. Het is een systeem wat als het ware zit dichtgetimmerd. En waar modernisering zelfs heel erg verboden is.
Ja.
De gelovigen worden gewaarschuwd voor alles wat richting vernieuwing gaat.
Ja. En zo zeg je ook dat de nieuwe generatie niet seculariseert. Niet de moskee uitgaat, maar juist in.
Nou, ik denk dat meer in het algemeen denk ik dat de moslimgemeenschappen in West-Europa, niet alleen Nederland, West-Europa, dat die strenger beginnen te worden. En dat is weer een meer mondiale trend binnen de islam. Ja, daar wordt vaak wel gedacht, moslims doen dit en dat. Oh, dat is zeker om zich af te zetten tegen de Hollanders. Maar in feite, datgene wat zij doen, maakt gewoon deel uit van ik moet zeggen, een wereldwijde trend.
Jawel, maar ik zie ook genoeg tweede, derde generatie Turken die niet meer 5 keer per dag gaan bidden. Die niet meer zoals vader zo conservatief zijn. Ik ken daar heel veel zelfs.
Maar ook zij zien dat niet als een modernisering van de islam, maar het niet meer volgen van bepaalde regels. Ja. Maar ook zij zullen nooit zeggen dat de echte regels van de islam niet meer geldig zijn. Dat ze zeggen, beetje alcohol, dat mag best wel binnen het islam. Misschien zullen ze drinken, maar ze zullen nooit zeggen dat dat binnen het islam ook mag.
Ja.
Dus dat is geen echte modernisering.
Toch irrelevant worden voor hun leven, wat ik vaak zie?
Ja, maar dat is nog geen modernisering. Modernisering gaat erom dat de religieuze dogma's, de doctrines, door een evolutie gaan.
Ja.
En dat hebben we bijvoorbeeld in de katholieke kerk, is dat wel het geval geweest. Het Tweede Vaticaanse Concilie, dat is een waanzinnige gebeurtenis geweest. Dat was als het ware een soort van een Woodstock festival voor bisschoppen. Er zijn opeens werd in die kerk, dat was dus eigenlijk lang voordat, ik moet zeggen, mei 68 in Parijs en Woodstock Festival, etc. Dus 5-6 jaar voor dat soort sociale revoluties is er binnen de katholieke kerk, heeft zich tijdens dat Tweede Vaticaanse Concilie eigenlijk een soort van een revolutie voor je gedaan. En alles, absoluut alles, werd bespreekbaar. Dat is naderhand, is dat door de Romeinse curie is dat teruggedraaid. Maar binnen de katholieke kerk werd, mag een priester trouwen? Mogen vrouwen priesters worden? Mag abortus? Ja, nee. Of, alles was op dat moment bespreken. Zo'n moment, zo'n bijeenkomst heeft de islam nooit gehad. Althans niet de laatste pakweg 1000 jaar.
Ja. En je angst dat erger wordt, heb je zover verwoord dat je hebt gezegd, er komen zoveel vluchtelingen en ook islamitische vluchtelingen in Nederland in, dat we misschien maar, en hier komen we misschien weer terug bij het dorpje Oranje waar deze uitzending mee begon, dat we misschien maar beter de Geneefse vluchtelingenverdrag, dat we daarom uit moeten treden.
Ik heb inderdaad ooit een artikel voorgesteld dat we tijdelijk uit dat verdrag zouden stappen. Ja.
Maar dat is nogal wat.
En dat is heel wat. Maar daar waren heel veel redenen voor om dat te suggereren. Het is trouwens, juridisch gezien is het vrijwel onmogelijk. Want we hebben formeel, binnen het vluchtelingenverdrag, hebben we de mogelijkheid om eruit te stappen.
Okay.
Er zit een artikel in, je kunt een brief sturen als land aan de secretaris-generaal en dan na 12 maanden ben je af van dat regime. Als je zegt aan de secretaris-generaal, we willen niet meer meedoen.
Ja.
Die optie hebben we in 2001 eigenlijk weggegeven. Toen is Nederland, heeft mee ondertekend het handvest van de grondvesten
Maar even los daarvan, dat is met de technisch. Want het komt van iemand. Je hebt heel veel in Somalië rondgereisd. Je hebt Eritrea, wat een grote leverancier is van vluchtelingen in Nederland. Je kent de omstandigheden. Eritrea is geen democratie.
Ja.
Dat beschrijf je ook. Ja. Somalië is bepaald geen veilig land. En toch, van iemand die zo bereisd als jij, komt de suggestie, we moeten misschien maar die vluchtelingen even niet laten komen. Nederland is vol.
Nee, ik heb niet gezegd Nederland is vol. Dat heb ik ook nooit gezegd. Nee, volgens mij is het helemaal niet.
Ja.
Als je in Drenthe, als je bij Oranje bent, dan
is
niet dat Nederland eigenlijk leeg is.
Ja.
Nee, een van de argumenten die ik heb aangevoerd is de inefficiëntie van het hulpverstrekken aan vluchtelingen in Europa. Jij kent ook de situatie bij de vluchtelingenkampen, zeg Noord-Kenia, Kakuma 1, Kakuma 2, de vluchtelingenkampen in de Ogaden in Ethiopië. Het zijn vaak rampzalige plekken.
Maar ik ken ze in Zuid-Turkije, waar inmiddels meer dan een miljoen Syriërs zitten. En dan kijk ik naar nieuws en dan hoor ik uit Nederland dat wij er 250 opnemen. En dan denk ik, dit is schandalig. Libanon.
Nee, maar 250 speciaal uitkiezen. Plus natuurlijk alle mensen die op eigen bewegingen naartoe komen, wat in de vele duizenden gaat.
Ja, illegaal en soms verdrinken. En dan denk ik, wij nemen onze verantwoordelijkheid niet. Ik bedoel, Libanon heeft een verdubbeling van zijn bevolkingsaantal gekregen door die oorlog. En wij zeggen, we doen er wel 250.
Ja. Een van de argumenten die ik heb gebruikt is dat het geven van hulp in de regio vele malen efficiënter is dan het geven van hulp aan mensen die hier arriveren. Neem als voorbeeld, ik weet niet meer precies de cijfers en ook niet hoe de cijfers nu zijn, maar zeggen de IND die de zich bezighoudt met het vormen van de dossiers kost, kijkend naar de begroting 2013 per jaar, wat betreft het vluchtelingengebeuren, dat is zeker 250 miljoen euro. Dat betekent dat iedere 4 jaar geven wij aan de mensen, dat is dus niet hulp aan de vluchtelingen, dat zijn de Nederlandse ambtenaren die, ik zou maar zeggen, oneerbiedig gezegd, de gaatjes maken met de perforator in de plaatjes die in de dossiers moeten. En dan met het dossier naar de volgende kamer gaan, stempeltje. Beetje karakteristisch verteld, maar per 4 jaar besteden we dus een miljard euro aan alleen maar de dossiervorming. Als je bedenkt, wat kun je met die miljard, wat zou je kunnen doen voor de mensen in Jordanië, in Turkije. Hmm. Er is een paar weken geleden is er een noodroep uitgegaan van de Wereldvoedselorganisatie, de World Food Program. We hebben geen geld meer om eten te komen voor de vluchtelingen in Jordanië.
Hmm.
Nou, wij hebben dat geld niet, want pak maar de IND. Daar zijn we al per 4 jaar een miljard euro mee kwijt.
Ja. Ja.
Dus, maar er zijn ook andere redenen. En dat is, en dat geldt nu iets, toen ik dat schreef, god dat iets minder. Maar kijk, nu is natuurlijk een groot deel van de vluchtelingen komt uit Syrië. En dat zijn natuurlijk uiteraard bona fide vluchtelingen. Maar er is de afgelopen 20 jaar is een heel groot deel van hen zijn in feite arbeidsmigranten geweest. En het voor mij is het, laten we zeggen, het storende bij deze zaak is dat er geen internationaal arbeidsmigratieverdrag is. Ja. Omdat dat er niet is, behandelen we die stroom van arbeidsmigranten via het vluchtelingenverdrag. Maar dat vluchtelingenverdrag is nooit geschreven voor arbeidsmigranten, maar voor, ik zeg, de klassieke vluchtelingen. Dus dat
geven ze ook geen kans dan meer.
Je past dus een verdrag toe wat helemaal niet is afgestemd op degene die naar Nederland komen.
Ben je het met de gevoelens van de mensen in Oranje eens? Namelijk, ons dorp is te klein hiervoor. Doe maar ergens anders, maar niet hier.
Als je wel met de mensen praat, dan ga je natuurlijk wel een beetje in ieder geval met ze meeleven. Dat je denkt van wat komt er op hen af? En het is dus nogmaals, we hebben het zo straks al over gehad, het is een hele kleine gemeenschap. Wat mij bij zoiets stoort, is dat er mensen die er als het ware voor geleerd hebben, dat die niet van zich laten horen. Waar zijn de antropologen? Waar zijn de sociologen? Waar zijn de...
Wat moeten we daarmee doen?
Die een oordeel geven van, kan dat? Moeten wij als Nederland, moeten wij dorpsgemeenschappen, kleine dorpsgemeenschappen, moeten we die misschien koesteren?
Ja. Of moet je ze dan op het Museumplein neerzetten?
Nou, ik denk dat in principe grotere steden, waar veel meer mensen veel meer gewend zijn aan omgang met mensen die anders zijn dan zijzelf, veel soepeler verloopt dan juist in zo'n hele kleine gemeenschap. En nogmaals, ik vind het eigenlijk verbluffend dat er binnen de wetenschapswereld in Nederland, de sociologen, de mensen die er echt over nadenken, dat er nooit serieus wordt geschreven over deze hele problematiek.
Maar daarvoor hebben we Robert van Lanschot. Robert, we hebben hier 3 uur in de studio gezeten met allemaal wijn en bier en er niets van aangeraakt. Dus ik wil in elk geval even het glas met je heffen.
Ja.
En ik wil je ook iets vragen. Oh, heb je wijn? Heb je wijn gekregen?
Het is nog glas. Maar...
Oh, we hebben.
Maar het is nog water, liever gezegd.
Oké. Okay.
Maar dat is ook lekker.
Oké, maar wacht. Dat gaan we wel eventjes regelen. Er komt een glas aan en de fles komt er ook aan.
Ik heb die wijn met bewust een beetje weggehouden.
Ik wil je toch vragen. Is het onderhand niet tijd? Want je begeeft je altijd in andermans wereld. Is het onderhand niet tijd dat je een boek gaat schrijven over jouw straat in Den Haag, of op zijn minst je eigen familie?
Nee, dat heeft voor mij geen... Nee, aan een boek beginnen, dat is sowieso al een enorme stap. En dan moet je wel... Dank u wel. Moet je wel meteen heel erg geloven in wat je gaat schrijven. Ik zou ook nooit een boek over mezelf willen schrijven.
Nee,
en misschien een paar flarden.
Nou, ja,
zoals dat terecht is gekomen.
In veel over jezelf,
nee, maar het Florida-boek gaat niet over mij. Het gaat over anderen.
Een straat in Den Haag, zoals je hem hebt beschreven. Een straat in Den Haag met keurig aangeharkte tuintjes en Volvo's voor de deur. De straat waar je zelf woont. Zou niet beschrijvenswaardig zijn?
Is beschrijvenswaardig, maar niet om een heel boek mee te vullen. Ik heb bijvoorbeeld in het boek Café Mogadishu heb ik het voorbeeld gegeven. Dat ik dacht van ja, mijn buurt is toch wel heel erg speciaal. En dat was op een gegeven moment zomeravond. En ik sta op het balkon en buiten staan, op straat staan 2 heren. Typische benoorde houtheren staan over hun fiets. Sturen geleund, staan met elkaar te praten. En op een gegeven moment vang ik de zin op. Sorry, morgen kan ik niet komen, want dan moet ik bij majesteit zijn. En ja, ik dacht van, dit kan alleen maar in het benoorde hout.
Het is een mooie wijk. Wat ga je dan doen?
Nou, ik ben dus bezig nu. Ik ben net begonnen aan een nieuw boek. Islam in Europa. Ik ga beginnen. Ik heb al een paar verhalen. Heb ik eigenlijk wel klaar. Maar het wordt in feite. Het zal worden een zwerftocht van Istanbul. Waar je het museum. Je kent dat wellicht. Binnen het Topkapi Museum heb je een kamer. Die heet de Kamer van de Heilige Mantel. En dat is waar relikwieën liggen van de profeet, een tand, een paar baardharen. Of achter ieder object wat daar is, zit een fantastisch verhaal. Maar vanaf Istanbul wil ik via allerlei omzwervingen uitkomen bij de allernoordelijkste moslim in Europa. En dat is natuurlijk een beetje een absurd thema om over te schrijven. Maar ik wil gewoon die zoektocht maken. Wie is dat in ergens in het noorden van Finland? Waar zit nou de meest noordelijke moslim in Europa? Maar gewoon als een beetje een absurdisch einde van dat boek.
Prachtig idee alweer, Robert. Ik vond het heerlijk om met je mee te reizen in dit marathoninterview. Het is ongelooflijk dat 3 uur zo snel voorbij kunnen gaan. Want er liggen hier nog allemaal aantekeningen van landen die ik niet met je heb besproken. Maar het is echt zo. Ik heb het glas en ik hoop dat ik toch weer een keer bij je op de achterbank kan komen zitten. Waar dan ook. Net als inmiddels weer 14, 15 jaar geleden.
Nee, Bram, dat hoop ik ook heel erg.
Het wijnglas staat daar.
Ja, ja.
We zijn voorzien. Dankjewel.
Moeten we nog zeggen wat we drinken? Even kijken, dat is een... Nee, het is niet het etiket.
Misschien kan je dat maar beter niet zeggen. Want zo komen we eind aan het 202e marathoninterview, het laatste van 2014, waarin Bram Vermeulen en Robert van Lanschot even met elkaar van mening leken te verschillen over het toelatingsbeleid van Nederland. Maar het werd afgedronken met wijn. Waarom niet over je familie schrijven, besloot Bram. Dat zal niet gebeuren. Want Robert van Lanschot zei al eerder over zichzelf: ik ben altijd al een eenling geweest. Wilt u nog iets toevoegen aan wat er gezegd is? Mailt u dan naar marathoninterview@vpro.nl. 5 marathoninterviews brachten we u dit jaar. De regie was in handen van Wil van Rijnswouw en Astrid Nauta, die ook productie deed. De eindredactie en samenvattingen kwamen van Matthijs Deen.
Zometeen in het oog spreekt John Jans van Galen onder meer met de schrijverbroers Hans en Auke Hulst. Wij zijn er, ik weet het niet, maar hopelijk volgend jaar weer met nieuwe marathoninterviews. Want dat is de afgelopen dagen eens te meer gebleken. Er is nog zoveel te bespreken.